Gemeente, nog een enkele mededeling. Er zal in verband met het feit dat er vrijdag de verkoping zal zijn, geen mannenvereniging zijn deze week. De vergadering van vrijdag aanstaande is uitgesteld tot volgende week, vrijdag. En dan huisbezoeken maandagmiddag bij de gezusters Born en bij zuster Esselink, beide aan de Hobbemastraat. En woensdagavond bij de familie Vink aan de Eendrachtstraat en de familie Vroegendewij, Hobbemastraat. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van Gods wet, het tweede en het vierde vers. Ik ben de Heer uw God en Koning, en misbruikt geenszins de naam des Heren. 2 en 4 van de berijming van de 10 geboden. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Matteüs, het 5e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 48. Matteüs 5, vers 33 tot het eind. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. 119, het eerste vers. Wij lezen dus Matteüs 5 vanaf vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Geeft degene die iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Weest dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zijn vanavond toegekomen aan de 37e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Daarin gaat het, net als in zondag 36, nog over het derde gebod, over het gebruik of over het misbruik van de naam des Heren. Alleen in zondag 37 wordt dat dan speciaal toegespitst op één aspect, namelijk op het eedzweren. Die zondag luidt, mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot eer van God en het heil van de naaste. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Voordat wij het woord Gods gaan beluisteren, zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Wij willen gedenken aan de familie De Vos uit Klundert. In de afgelopen week is daar een moeder, respectievelijk schoonmoeder, overleden en gisteren begraven. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, wij zoeken uw heilig aangezicht. Als we in deze avond weer bij elkaar mogen zijn en als u ons samenbrengt rondom uw woord, uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en waardoor we wijsheid kunnen bekomen. De schriften en die alleen kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Zo hebt u het zelf gezegd en zo is het ook, heren. Alle menselijke woorden en alle menselijke wijsheden falen. En die brengen ons toch niet daar waar wij moeten zijn, zullen wij echt kennis van God en goddelijke zaken bekomen. Alleen uw woord is daartoe in staat om ons die wijsheid en dat inzicht en die kennis te geven. Maar dan ook alleen als uw woord door uw Heilige Geest wordt toegepast. En als uw woord in de handen van uw Geest voor ons gaat worden een kracht van God, tot zaligheid. Heren, en nu dat zo is, is er voor ons ook geen andere weg aangewezen en blijft er geen andere mogelijkheid open dan dat wij u aanroepen in het gebed en dat we u smeken, ootmoedig smeken, om de werking van uw Heilige Geest. Zelfs als wij het woord van u hebben, heren, dan worden we er nog niet wijs door als het bij dat woord alleen blijft. En als wij het zouden moeten gaan verstaan, als wij het zouden moeten gaan preken en als wij het zouden moeten gaan toepassen. Heren, er is geen mens die in staat is om zelfs met het heilige woord zo werkzaam te zijn bij zichzelf of bij anderen, dat we er werkelijk profijt van hebben. Het wacht alles op u. Zoals het in het rijk der natuur alles wacht op u, op de regen, op de zonneschijn, zal er werkelijk gewas op het land groeien, zal er werkelijk resultaat zijn op de arbeid die mensen verrichten. Zoals het in het rijk der natuur inderdaad in alle opzichten op u wacht, zo is dat ook in het geestelijke. Zo is dat ook in de dingen van uw koninkrijk. Uw koninkrijk komt niet door de invloed en door de inspanning van mensen. Uw koninkrijk komt in deze wereld niet doordat mensen het oprichten. Uw koninkrijk komt in geen mensenhart, doordat mensen het daar vestigen. Het is alles uw werk, o God. Uw onwederstandelijk, uw goddelijk, uw majesteitelijk, uw almachtig, uw genadig. Uw barmhartig werk. En om dat werk bidden wij u, ook in deze avonddienst, als we opnieuw als gemeente samen mogen zijn en als uw woord voor ons geopend ligt. We hebben het gelezen, we gaan het overdenken en we doen dat vanavond weer aan de hand van het leerboek dat u ons gegeven hebt door middel van mensen, waarin mensen het inzicht dat u hen gegeven hebt, hebben op schrift gesteld en doorgegeven, waardoor we inderdaad ook geleid mogen worden tot de overdenking van uw goddelijk woord. Heere, leid ons door uw geest in de overdenking van het evangelie en van de wet, want daar gaat het met name om. Het gebod dat heilig is en rechtvaardig en goed. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dat is de wet. Maar in de wet ligt het evangelie, want de wet spreekt over de naam. En de naam is het evangelie. En die naam is geopenbaard. Het evangelie is bekendgemaakt. En in Christus is het allemaal zichtbaar geworden. Wat gij tot heil en troost van mensen wilde zichtbaar maken, wilde openbaren, wilde onthullen. O God, dankzij die genade openbaring is er zaligheid. En dankzij dat gebod wordt het evangelie tegelijkertijd ook beschermd. Wilt u geven dat wij het verstaan mogen? En dat wij door de kracht en door de verlichtende werking van uw Heilige Geest ook mogen komen tot de rechte beleving. En tot de beoefening van deze dingen. Dat uw naam zo heilig, zo groot en zo goed ook voor ons gemoed zaligheid zal bevatten. Voor ons hart een boodschap van vertroosting en van bemoediging mag bevatten. En dat we het leren mogen om de naam des Heren, de rechte op de eerbiedige wijze te gebruiken. Ook in die zaak die vanavond bijzonder onze aandacht vraagt. Het zweren van een godzalige eed. Heren, laat uw woord aan het woord komen. Laat dat woord klinken. Laat dat woord verstaan worden. En past u het zelf door uw Heilige Geest ook toe aan onze harten. Laten we de verbanden van de schrift zien. En laten we daardoor ook inzicht in uw Gods woord mogen ontvangen. Maar wilt u het verder brengen dan het oor, wilt u het ook nu indragen in onze ziel. Heren, dat mogen we u toch bidden. Niet omdat we daar recht op hebben, maar omdat u dat in uw woord ook allemaal aanbiedt. Omdat dat in de beloften verankerd ligt. En u wilt dat mensen, kinderen zich aan uw woord, aan uw belofte woord zullen vastgrijpen, om daar een pleitgrond van te maken in het naderen voor uw aangezicht. Geef dan, o God, wat ge belooft, en geef genade om het echt te geloven. Zegen uw woord waar het ook verkondigd mag worden, ook vanavond nog in ons land. Buiten ons land, tot aan de einde der aarde gaat uw woord uit, Heren. En overal vergadert gij immers uw gemeente. Overal hebt ge een volk dat u vreest. Uit alle geslachten van deze aardbodem bent u bezig zich die gemeente, die grote gemeente te vergaderen, waarvan het getal niet genoemd kan worden. De scharen die niemand tellen kan. Maar ze zullen er komen, Heren. En al komen ze dan straks uit de grote verdrukking, en al hebben ze dan een strijd moeten strijden, de strijd, de goede strijd des geloofs, en al hebben ze dan ook ondervonden in de wereld, zult gij verdrukking hebben, ze komen er door goddelijk licht geleid. Breng er ook vandaag nog velen toe. Trek ze uit de duisternis waar we van nature allemaal in zitten. En niet alleen uit het heidendom, maar ook uit het volk van Israël. En uit de nazonen, het nageslacht, de kleinkinderen van de verloren zonen, wilt u ze brengen, wilt u ze trekken, wilt u ze met koorden van goede tierenheid aan u en aan uw dienst verbinden, en wilt u uw genade heerlijk maken, Heren, over de ganse aardbodem. Zegen uw kerk, maak haar getrouw, geef dat de boodschap die ze uitdraagt, de boodschap van u is, onverkort, zonder compromissen, zonder dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden, maar dat dat woord van u klinken mag, zoals u het gegeven hebt, zoals u het bedoeld hebt, voor de eeuwen, tot aan de einden der eeuwen. Geef dat uw woord ook gezag mag hebben in vele harten, en dat uw woord door uw Heilige Geest het middel mag zijn om velen te brengen aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. Sterk uw knechten die gij tot die taak geroepen hebt. Heere, sterk ze en bekwaam ze. En geef ze licht van boven. Geef ze kloekmoedigheid. Geef ze inzicht en vrijmoedigheid om de mysteriën, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te kunnen en te mogen verkondigen. Heere, verheerlijk gij zo uzelf. Wees gij met ons land, met ons volk, met alle die gij over ons geplaatst hebt, met alle die verantwoordelijkheden dragen, op welk niveau ook. Heere, laat uw woord ook in die zin dingen toch gezag mogen hebben. En laat uw wet toch ook gerespecteerd worden in onze volkssamenleving. Er ontbreekt zoveel aan, Heere. En het kan dan daarom ook niet anders als we u verlaten. Als een volk van uw wegen afwijkt. Als zonde een schandvlek van de natie gaat worden. Dat uw ongenoegen op zo'n volk gaat rusten. En dat de wijsheid gaat ontbreken. Hoe zou het ook anders kunnen? O God, wees nochtans met ontferming bewogen. En wilt gij uw genade nog rijk en heerlijk openbaren. Bekeer en werk krachtig. En geef een herleving van uw werk van vroege dagen. Zegen gij alle die het moeilijk hebben. Heer, u weet wie dat zijn ook in ons midden. En wat voor soort moeite er dan ook kan wezen. Doodsdreiging, ziekte die verschrikkingen veroorzaakt. Teleurstellingen in ons leven. We kunnen vastgelopen zijn. Kunnen situaties zijn ontstaan waarin we geen weg meer weten. En waarin we, als het ware onder de druk en onder de last, wel eens het gevoel hebben te zullen bezwijken. Neem gij in uw gunst al die kruisdragers en al die mensen met last en moeite genadig voor uw rekening. En laat het dan ook beoefend worden, Heere, om in de nood tot u te roepen en bij u hulp te zoeken en alles wat nodig is. Denk gij ook aan de rouwdragenden. Vanmorgen droegen we aan elkaar de rouwdragenden, droegen we u de rouwdragenden op. Vanavond doen we het weer, bijzonder de familie De Vos, die gisteren aan het open graf van een moeder, een schoonmoeder, moest staan. Heren, u hebt veel weggenomen. U hebt veel uit hun leven doen verdwijnen. Dat gebeurt immers als de dood komt, dan moeten wij loslaten, dan moeten we afstaan en dan gaat het gemis gevoeld worden. Als we dan in het gemis en in de beleving daarvan ook maar de weg naar uw genadetroon kennen, geef ze dat, Heere, en laten ze ondervinden dat u ook in deze weg een helper zijt en de troost geeft die zij in deze weg nodig hebben. Wees gij zo met een ieder van ons. En wilt gij genadig onze zonden vergeven en ons van ongerechtigheid verlossen, om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het tweede en het derde vers. 24, het tweede vers, wie klimt de berg des Heren op? En het derde vers, die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heren te geven voor de kerk en voor het bouwfonds.
Thank you.
Zoals u ziet, gemeente, gebruikt de Heidelbergse catechismus twee zondagen om het derde gebod te verklaren. De eerste zondag die daarover gaat, zondag 36, bespreekt het derde gebod in de meer algemene zin. En dan gaat het met name ook over de zonden die we allemaal tegen dit derde gebod kunnen bedrijven. Terwijl daarnaast ook gesproken wordt over hoe dat gebod nu gehouden wordt en op welke wijze de naam van de Heere gebruikt moet worden, gebruikt mag worden, op een eerbiedige wijze, op een God verheerlijkende wijze. Terwijl dan in de tweede zondag die over dit derde gebod gaat, de zondag over de eed, heel speciaal één aspect van het omgaan met de naam des Heeren gebruikt wordt. Het zweren, zoals dat in antwoord in vraag 101 staat, van een godzalige eed. Misschien dat we de vraag bij onszelf voelen opkomen of dat nou zo'n belangrijke zaak is dat daar een hele zondagsafdeling van onze catechismus voor gebruikt moet worden. Of dat nou zo'n belangrijke zaak is dat er in de prediking ook heel nadrukkelijk aandacht voor gevraagd moet worden. U zult moeten beseffen dat onze catechismus natuurlijk in een bepaalde tijd geschreven is en dat het in de tijd waarin onze catechismus tot stand kwam een hele actuele zaak was. Vandaag is dat wat minder het geval, alhoewel de zaak van het eedzweren toch vandaag zeker niet onbelangrijk genoemd mag worden. Maar in de tijd van de opstelling van dit leerboek was het, zoals ik zei, een actuele zaak. De kerk, de gereformeerde kerk, had toen de strijd op allerlei fronten, heel duidelijk natuurlijk op het front van de Roomse kerk. Daar vindt u de duidelijke sporen van in onze catechismus terug, als bij de behandeling van het avondmaal bijvoorbeeld, maar ook op andere plaatsen. Ik denk ook bij het tweede gebod, heel duidelijk de antithese naar voren komt, de tegenstelling tussen wat de gereformeerden geloofden en wat in de Roomse kerk beleden en beoefend werd. Maar dat was niet het enige front in de tijd van de reformatie en de tijd die daarop volgde. Er was ook het front van de wederdopers, de Anabaptisten. Dat is een zijspoor geweest van de reformatie. Er waren vele goede en prijselijke dingen ook bij die wederdopers wel te noemen en aan te wijzen. Maar daar waren toch ook allerlei afwijkende opvattingen. Met name op het terrein van het zweren van een eed. De wederdopers wezen het eedzweren radicaal af. Ze achten in geen enkele omstandigheid en onder geen enkele voorwaarde een eed geoorloofd. En daartegen hebben onze vaderen stelling genomen en moeten nemen, want eedzweren is niet in alle gevallen veroordeeld en af te wijzen. Eedzweren kan inderdaad in het woord van God gegrond zijn. Eedzweren is ook door de heiligen, zowel in de dagen van het Oude en van het Nieuwe Testament, niet radicaal van de hand gewezen, maar is beoefend, is praktijk geweest. Maar behalve die historische achtergrond die we moeten bedenken als we zondag 37 lezen, behalve die historische achtergrond gelegen in het verschil van opvatting met de Anabaptisten, ligt er ook in de Heilige Schrift zelf voldoende argument om afzonderlijk over de eed te spreken. Want er zijn nogal wat gedeelten in het woord van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, waar het over de eed en over zweren gaat. En dan blijkt in het geheel van de schrift dat zweren geen bijkomstigheid is, maar dat het een belangrijke aangelegenheid is. Wat is een eed? Wat is het als een mens een eed zweert? Dan roept hij God tot getuige dat hij de waarheid spreekt en dat hij meent wat hij zegt. Laat ik eens een voorbeeld mogen geven uit het woord van God. Een heel eenvoudig voorbeeld waarbij het niet eens om geestelijke dingen gaat, maar waarbij het gaat om de betrouwbaarheid van een mens en om de eerlijkheid van zijn belofte. Genesis 21. En daarvan het 23ste vers. Dat is een gedeelte uit het woord van God dat misschien wat minder bekend is. Genesis 21 begint met te vertellen van de geboorte van Isaac. Nou, dat is een heel belangrijk gebeuren natuurlijk. Als tenslotte toch na lange jaren van wachten de belofte van de Heere vervuld wordt. En als Abraham en Sara een zoon krijgen. Maar in het tweede gedeelte van Genesis 21 wordt ons verteld over een relatie die er was tussen Abraham en Abimelech. Voorts geschiedde terzelfde tijd, ik lees vers 22, dat Abimelech met schade spiegel zijn krijgsoverste tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. Dan gaat het dus over een afspraak die mensen met elkaar maken. Abimelech heeft Abraham wel gedaan en hij vraagt daarvoor terug dat Abraham hem ook zal wel doen. Hem en zijn volk en zijn nageslacht. En hij vraagt aan Abraham dat hij dat met een eed wil bekrachtigen. En Abraham zegt dan niet: nee, dat doe ik niet. Abraham zegt: jawel, ik zal zweren. Hij zal door die eed aan Abimelech laten weten dat het hem werkelijk ernst is met deze afspraak. Dat hij betrouwbaar geacht moet worden. Dat wat hij nu zegt, wat hij nu toezegt, ook echt waar is en waarheid zal blijken. Abrahams eed is bedoeld om te bevestigen dat hij de waarheid spreekt. Is dat nou geoorloofd? Mag dat? Wel, dat het gebeurde in Israël en dat het voor Gods aangezicht gebeurde, dat vinden wij heel duidelijk op diverse plaatsen in het woord van God terug. En God heeft daar ook regels voor gegeven. De Heere heeft bijvoorbeeld in Deuteronomium 6 en daarvan het 13e vers uitdrukkelijk ook over de eed gesproken. Hij heeft die eed niet verboden, integendeel. Hij zegt in vers 13 van Deuteronomium 6: gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. Gij zult bij zijn naam zweren. Als dat dan moet, dat er een eed gezworen wordt, dan zegt de Heere: doe het dan bij mijn naam. Doe het dan niet bij een schepsel, doe het dan niet, zelfs niet bij een engel, doe het dan niet bij de hemel, doe het dan niet bij iets van de aarde, maar doe het dan bij mijn naam. Waarom? Omdat God de enige is die tot getuige geroepen kan worden. Maar dan wordt het ook een ernstige zaak. Als iemand zich dan tot het zweren van een eed de toevlucht neemt, en als hij dat dan in Gods naam doet, laat hij er dan ook goed bij bedenken dat hij voor Gods aangezicht staat. En wat wordt het dan een vreselijk kwaad als zijn eed een mijn eed blijkt te zijn. Als hij wel Gods naam aanroept, als hij wel God tot getuige roept, terwijl hij toch bewust een leugen spreekt en niet eerlijk is en niet meent wat hij zegt. En vandaar dat de Heer in Leviticus 19 zegt: gij zult niet valselijk bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Dus de Heere, als hij regels geeft voor het eedzweren, zegt hij in de eerste plaats: doe het dan bij mijn naam. En in de tweede plaats: doe het niet valselijk. Doe het niet leugenachtig. Doe het niet als een onbetrouwbaar mens. En doe het alleen En dan kom ik bij het derde element en dat vinden we in het boek Numeri, het tweede vers van hoofdstuk 30. Doe het dan alleen als ge uzelf vrijwillig binden zult, wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met zijn verbintenis verbindende, zijn woord zal hij niet ontheiligen. Naar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen. Als je een eed zweert voor Gods aangezicht, bij Gods naam, en je meent dat, en je bent er oprecht in, en je bent niet vals en onbetrouwbaar bezig, dan bindt een mens zichzelf. En dan kan hij nooit meer terug. Dan kan hij van dat woord niet meer af. Voelt u, door deze regels die God zelf gegeven heeft, heeft hij het eedzweren tot een belangrijke zaak gemaakt. Het mag alleen maar in Gods naam gebeuren. Het mag niet vals gebeuren. En het heeft een bindend karakter. Deze bepalingen brengen het eedzweren op een hoog, ik bedoel een geestelijk hoog niveau. Dit is geen gering werk. Dit mag ook nooit een lichte zaak worden. En daarom is mijn eed zo ernstig. Wel nu, die ernst vinden we uitgedrukt ook in onze catechismus. Kijkt u maar in de tweede vraag van zondag 37, vraag 102. Daar blijkt wel heel duidelijk hoe ernstig de Heere de zaak van het eedzweren opneemt. Als gevraagd wordt of dat ook nou gebeuren mag bij heiligen, dus niet alleen bij de naam van God, maar ook bij heiligen of bij andere schepselen, dan zegt het woord het antwoord nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven. En daar heb je dat verbindend karakter van de eed, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. God alleen kent het hart, God alleen weet de waarheid. En God wordt aangeroepen om de waarheid aan het licht te brengen. En als ik daarbij lieg en onbetrouwbaar ben, verbindend karakter van de eed haalt dan over mijzelf het oordeel Gods. God mag me straffen als ik valselijk zweer. Nou, dat eedzweren op dat hoge niveau, dat godzalige eedzweren, let u ook op het woordje godzalig in antwoord 101, in vraag 101. Dat godzalige eedzweren, dat is volgens onze catechismus in het woord van God gegrond. Zo hebben de heiligen het gedaan. Zowel in de tijd van het Oude als in de tijd van het Nieuwe Testament. Zo hebben ze bij tijden voor Gods aangezicht gestaan. Als mensen die in dat plechtige ogenblik de naam van God aanriepen. En die dat met een eerlijk hart deden. En die zich verbonden door die naam van God aan te roepen om niet anders dan de waarheid te spreken. We zagen van Abraham al een voorbeeld. Je kunt ook denken aan een voorbeeld uit het leven van David. In dat prachtige hoofdstuk 1 Samuel 20... Maar het gaat over het verbond dat gesloten is tussen David en Jonathan. David moet vluchten, Saul heeft het op zijn leven voorzien. Jonathan heeft Davids kant gekozen. Jonathan weet dat David straks koning zal zijn. En voordat David helemaal weggaat, is daar die verbondsluiting tussen deze twee vrienden. En dan laat Jonathan David beloften afleggen. En hij laat die beloften door David ook met eedzweringen bevestigen en bezegelen. Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Zongen we er trouwens ook niet van in de 24e psalm. Diegene die de berg des Heren mag beklimmen, wie is dat? Die geen bedrog pleegt in zijn eden. Als het er dan van komen moet dat er een eed afgelegd moet worden. De rechtvaardige zal zijn eed houden. De rechtvaardige zal zich bewust zijn van de plechtigheid en van de heiligheid van het verrichten van deze zaak, van het aanroepen van Gods naam en van het geven van getuigenis aan de waarheid. Zo vind je het op vele plaatsen in het woord van God. Zo vind je het in het Nieuwe Testament. De brieven van Paulus zijn er voorbeelden van te geven. Openbaring 10 lees je van een engel die een eed zweert. De engel die met zijn ene been op de aarde en met zijn andere been op de zee staat. En die zijn hand opheft en die zweert bij God dat er geen uitstel meer zijn zal. Nu genoegzaam bewijs uit het woord dat zweren een wettige zaak is. In de Bijbel gegrond, door de heiligen verricht. Geen lichtvaardig te doen verrichte zaak, maar iets wat op dat hoge geestelijke niveau moet blijven staan. Maar daarom mag het niet te pas en te onpas gebeuren. Daarom mag die eed niet zo in ons leven een onderdeel gaan worden dat we het elk moment gebruiken en dat we er verder gedachteloos mee omgaan. Nee, eedzweren is geoorloofd, dat is het antwoord tegen de wederdopers. Maar eedzweren, omdat het dat heilige karakter heeft, moet uitzondering blijven. En vandaar dat onze catechismus spreekt over de gevallen waarin zo'n eed op zijn plaats is. Mag dat op dat hoge niveau een eed zweren? Ja, wanneer? Als de overheid het eist van haar onderdanen of als de nood het vordert. En verder niet. En als het dan gebeurt op last van de overheid, of omdat de nood ertoe dringt, dan moet het gebeuren, zo zegt dit antwoord, tot Gods eer. En dan moet het gebeuren tot heil van de naaste. Dan heeft eedzweren niet de bedoeling om mij allereerst als een betrouwbaar mens af te schilderen, maar dan heeft eedzweren de bedoeling om God daarin te eren, als de alwetende. En dan heeft eedzweren ook de bedoeling om het heil van de naaste te bevorderen. Dat zijn de twee gevallen waarin dat godzalige eedzweren op zijn plaats is. En dat vinden we nu in het woord van God inderdaad terug, al lijkt het erop dat het woord van God ons ook een andere weg wijst. En vandaar, omdat het erop lijkt dat het woord van God ons ook een andere weg wijst, vandaar dat dat verschil van visie op de eed is ontstaan, zo aan de ene kant bij de gereformeerden, dat godzalige eedzweren in hele bijzondere gevallen toch geoorloofd is, zoals uit het woord van God blijkt. En aan de andere kant, daar wederdopers die zeggen, nooit eedzweren. Want het woord van God lijkt inderdaad die wederdopers wel eens gelijk te geven. We hebben gelezen uit het 5e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Daar heeft de Heer Jezus het over het eedzweren gehad. Ik lees u dat gedeelte vanaf vers 33 nog maar een keer. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd. Gij zult de Heer, gij zult uw eden niet breken, maar gij zult de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u, en dat is Jezus die dat zegt, dat is de hoogste profeet, dat is maar niet een mensenkind, zij het dan ook nog een begenadigd mensenkind, maar dat is de Heer Jezus, Gods eigen Zoon, die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen, de hoogste profeet, ja, ik zeg u, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat hij de troon van God is. Nog bij de aarde, omdat ze de voetbank van zijn voeten is. Nog bij Jeruzalem, omdat zij de stad van de grote koning is. Nog bij uw hoofd zult gezweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn. En nee, nee. Wat boven dezelfde is, is uit de boze. De Heer Jezus legt er dus de nadruk op dat we bij niemand mogen zweren, niet bij de hemel en niet bij Jeruzalem en niet bij de aarde en niet bij ons hoofd. Helemaal niet. Zweert ganselijk niet, zegt hij. En dat is niet de enige plaats in het woord van God waar we iets dergelijks vinden. Als u de brief van Jacobus opslaat in het 5e hoofdstuk, dan ziet u daar precies hetzelfde in het 12e vers. Jacobus stemt met het onderwijs van de Heer Jezus volledig in. Hij zegt: doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. Maar uw ja, zij ja. En het nee, nee. Opdat ge in geen oordeel valt. Dus, ga je nu op Matthäus 5, ga je op Jacobus 5 af, dan moet je de conclusie trekken, dan is elke eed verkeerd. Dan is de uitleg van onze catechismus ook niet correct. Dan is het gebruik dat de heiligen van de eed gemaakt hebben eigenlijk ook veroordeeld door Jezus en door de apostel Jacobus. Dan moeten we de Anabaptisten toch gelijk geven. Zweert ganselijk niet. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet. Hoe moeten we dat dan met elkaar harmoniëren? We hebben gezien dat het godzalig eedzweren in het woord gegrond is, door de heiligen in praktijk gebracht is. Abraham, David, die engel uit Openbaring 10, er zouden meer voorbeelden te noemen zijn. En we hebben gelezen in het woord van God: zweert ganselijk niet. Spreekt de schrift zichzelf dan tegen? En als de schrift zichzelf dan tegenspreekt, op welk punt is de schrift dan nog wel betrouwbaar? Moeten we dan misschien tot de conclusie komen dat we op het woord van God ook niet aankunnen, en dat het woord van God al net zo onbetrouwbaar en net zo onduidelijk is als vele mensenwoorden? Waar is dan ons houvast? Waar kunnen we dan steun vinden? We hoeven ons geen zorgen te maken, gemeente, ten aanzien van de vraag of het woord van God zich wel tegenspreekt. Het zal om de vraag gaan: wat bedoelt de Heer Jezus? En wat bedoelt in navolging van de Heer Jezus ook Jacobus, als gezegd wordt: zweert niet? En om te verstaan wat de Heer Jezus daaronder bedoelt en wat Jacobus daaronder verstaat, moeten we nog weer naar een ander gedeelte uit de Heilige Schrift. Weer uit het Matthäus-evangelie. Hoofdstuk 23. In dat 23e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie lezen wij die, hoe zou ik dat omschrijven, die schroeiende, die veroordelende reden van de Heer Jezus over het gedrag en over de leringen van de Farizeeërs en van de schriftgeleerden. Wee u, gij blinde leidslieden, vers 16, die zegt: zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud van de tempel, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud of de tempel die het goud heiligt? En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave die daarop is, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Daarom, wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelfde en bij al wat daarop is. En wie zweert bij de tempel, die zweert bij dezelve en bij die die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij die die daarop zit. Daar stelt de Heere aan de kaak de praktijk zoals die in de tijd waarin hij leefde ten aanzien van het eedzweren geworden was. Er waren allerlei regels en regeltjes gemaakt en daar maakten de Joden grif gebruik van in de handel en in allerlei andere situaties in het leven. Als op de markt iemand, een koopman, zijn waren zou proberen aan te prijzen en als daar een koper bij hem kwam die informeerde naar de kwaliteit van een bepaald product dat hij daar uitgestald had en als de koopman vermoedde dat die koper nogal geïnteresseerd was, terwijl hij als koopman wist dat het product van een inferieure kwaliteit was en dat het echt niet zo best was als dat het eruit zag, dan zei die koopman na allerlei redeneringen en na allerlei overwegingen, ik zweer bij de tempel dat dat een goed product is. En dan was die koper onder de indruk natuurlijk, want als je dat durfde te zeggen, ik zweer bij de tempel, nou ja, dan moest dat toch het eind van alle redeneringen wel zijn. En dan ging de man over tot de koop. En dan bleek het waardeloos spul te zijn. En de koopman kreeg later de koper weer op bezoek en hij zegt, en je hebt gezworen bij de tempel dat het een goed product was. Haha, zegt hij, ik heb gezworen bij de tempel. Maar als ik gezworen had bij het goud van de tempel, dan was ik gebonden geweest. Maar nu ik alleen maar gezegd heb, ik heb gezworen bij de tempel, dat is niks. Dat betekent helemaal niks. Je bent erin gelopen, man. Zo hadden ze allerlei subtiele onderscheidingen aangebracht. Als er iemand zei, ik zweer bij het altaar. En een ander was er diep van onder de indruk. Kon hij later zeggen, ja, ik heb alleen maar bij het altaar gezworen. Ik heb niet bij de offeranden op het altaar gezworen. Dan was ik gebonden geweest. Begrijpt u? Zo was de praktijk van het eedzweren naar beneden gehaald. Zo was de godzaligheid er helemaal uit verdwenen. Zo was dat zweren van dat hoge niveau naar beneden gehaald en een platvloerse alledaagse bezigheid geworden. En zo hadden de fariseeën en de schriftgeleerden de praktijk van het eedzweren laten ontaarden. En in die situatie, zegt Jezus, zweert ganselijk niet. Bij de tempel niet. En ook niet bij datgene wat er aan de tempeldeuren aangebracht is, bij het goud. Bij het altaar niet. En ook bij de offeranden op het altaar niet. Zweert ganselijk niet op deze manier. Want zo onteert ieder die een eed aflegt de naam van God. Kan dat altaar getuigenis geven? Zelfs het offer op het altaar kan geen getuigenis aan de waarheid geven. De tempel kan het niet, het goud van de tempel al evenmin. En dan komt de Heer Jezus niet in tegenspraak met wat God onder het Oude Testament gezegd heeft. Gij zult bij de naam van de Heere zweren. Dan wijst hij alleen die ontadelde en die naar beneden gehaalde eedpraktijk van zijn dagen af. En zegt hij radicaal, zweert ganselijk niet. Niet op de markt waar je je producten probeert aan de man te brengen. Daar hoort de eed niet thuis. Niet in gewone conversatie om je een indruk te geven van ik ben zo betrouwbaar en daarom zal ik eens een krachtterm gebruiken. Daar hoort de eed niet thuis. Als je daar niet betrouwbaar bent, dan ben je inderdaad niet anders dan een leugenaar. Laat uw ja, ja zijn, koopman. En laat uw nee, nee zijn. In al die omstandigheden van het leven past de eed niet. De uitzonderingen zijn er als de overheid het vergt. Want Jezus heeft dat ook aanvaard. Ik kom daar straks op terug. Als de overheid van hem een eed vraagt. En als de nood het vordert. Maar anders, dan zal een mens in zijn hele omgang met zijn medemens betrouwbaar moeten zijn. En als hij ja gezegd heeft, dan moet hij ja blijven zeggen. En als hij nee gezegd heeft, dan moet dat nee ook echt nee zijn. En wat daar bovenuit gaat, dat is uit de boze. Dat brengt hem onder het oordeel. Nou nu gemeente, om deze reden zullen we zuinig moeten zijn met de eet. Jezus heeft gezegd, ja moet genoeg wezen. En nee moet ook genoeg wezen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is de eet geoorloofd. Opdat hij op dat hoge niveau blijven van de godzalige eetzwering. Daarom gebruiken we in de kerk ook nooit de eet. Daarom worden er in de kerk wel beloften afgelegd, maar niemand steekt daar zijn vingers bij op. En niemand roept daar de naam des Heren openlijk bij aan. Je zegt alleen maar ja. Als je je kind laat dopen, op de vragen die gesteld worden, zeg je alleen maar ja. Als je belijdenis doet, dan zeg je alleen maar ja. Als je huwelijk bevestigd wordt, dan zeg je alleen maar ja. En Jezus zegt, dat is genoeg. Maar laat dan wel uw ja, ja zijn. En laat dan wel de belofte beleefd en beoefend worden. En dan heeft het wel, omdat het voor Gods aangezicht gezegd is, dan heeft het wel de kracht van een eet. Maar we zijn er voorzichtig mee om de eet en we zijn er zuinig mee om de eet met opgestoken vingers en met aanroeping van de naam des Heren heel publiekelijk te laten gebeuren. Weet u waarom we er ook zo voorzichtig mee moeten zijn? Het strekt ons niet tot eer dat er situaties zijn dat de mens een eet af moet leggen. Het strekt ons niet tot eer. Als we geen leugenaars waren, hoefde het nooit. Als we niet allen uit de vader der leugenen waren, hoefde het niet te gebeuren. Maar we zijn wel uit de vader der leugenen. En we doen de wil van die vader. En de praktijk van ons leven bewijst het dat we in de voetsporen van die vader der leugenen de duivel gaan. De mens is een leugenaar. En het hele leven is van leugen en van liegen en van bedriegen doortrokken. En overal heeft de leugen zich genesteld. In de politiek heeft de leugen zijn greep op mensen en op instellingen gekregen. In de handel is de leugen toonaangevend geworden in vele gevallen. In advertentiecampagnes is de leugen of de verkapte leugen of de halve leugen toonaangevend geworden. Wie kunnen we nog geloven? Wat kunnen we nog geloven? En omdat het er zo uitziet in de mensenwereld, daarom is in bepaalde gevallen de eet gewoon nodig. Daarom moet de overheid in bepaalde gevallen een eet afvorderen. Want het is in bepaalde gevallen van het allergrootste belang dat de waarheid aan het licht komt. Wat dacht u van rechtszaken? Wat dacht u van mensen die veroordeeld dreigen te worden? Daar zal toch de waarheid aan het licht moeten komen? Heeft iemand gemoord? Heeft iemand geroofd? Of is het een valse beschuldiging? Daar zal toch de waarheid aan het licht moeten komen? Hoe moet dat gebeuren in een verleugende samenleving? Hoe moet dat gebeuren als we leven te midden van leugenaars en bedriegers? Dan zal God tot getuigen geroepen worden om de waarheid getuigenis te geven. Nee, het strekt ons niet tot eer dat er situaties zijn dat we een eed moeten afleggen. Het is alleen maar een bevestiging van het feit dat we allemaal kinderen van de leugen zijn. Onbetrouwbaar. Het is alleen maar een bevestiging van wat het woord van God zegt. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Als dat allemaal zo niet was, hoefde er nooit een eed te worden afgelegd. Als mensen betrouwbaar waren. Als hun ja altijd ja was en hun nee altijd nee. Maar dat is helaas niet het geval. U zegt maar, wij zijn toch fatsoenlijke mensen. Dat kan de rechter aan uw gezicht niet aflezen. En voor Gods aangezicht hebt u ook een bedriegelijk hart. Gods woord ontmaskert ons allemaal als bedriegers. Aanvaardt u dat niet? De enige reden waarom een mens dat niet kan aanvaarden en niet wil aanvaarden, dat is omdat hij voor de werkelijkheid gewoon blind is. En als je enige kennis van je eigen hart en van de verdorvenheid en de arglistigheid en de bedriegelijkheid en de verdraaidheid van je eigen hart hebt gekregen, dan zul je moeten toestemmen voor Gods heilig aangezicht. Heren, ik ben ook een leugenaar. Dat is een aangeboren probleem. Je kunt het bij kinderen zien. Kinderen kunnen uit zichzelf liegen. Dat hoeven ze van niemand te leren. Dat hoeft niemand ze voor te doen. Dat hoeven ze zelfs op straat niet te leren. Die mogelijkheid bezitten ze. Die kunst kennen ze vanuit hun verdorven bestaan. De leugensprekers dolen van de baarmoeder af. Psalm 58. Van het allereerste begin van een mensenleven hebben we de bekwaamheid om te liegen. En vanwege die realiteit, die verschrikkelijke zonde-realiteit, is de eed nodig. Dat herinnert ons dus aan onze diepe val, aan onze diepe verdorvenheid. We zijn met elkaar een onbetrouwbaar geslacht. En wat zal er met de leugenaars gebeuren? Openbaring 21 en Openbaring 22 vertellen ons dat hun deel is in de poel die brandt van vuur en zilver. Zijn we eerlijk? Spreken we de waarheid? Laten we eerlijk voor God bekennen en belijden dat we onze tong, ons spraakorgaan, misbruikt hebben. Dat wij inderdaad kinderen van de vader der leugenen zijn. Dat ons ja zo vaak geen ja is. En dat ons nee zo vaak geen nee is. En dan hebben we dan geen eed. In de letterlijke zin van het woord afgelegd in de kerk. Maar ga nou eens naar hoe staat het met die belofte die we afgelegd hebben. Met de belofte die we in dat plechtige een heilige uur toen we belijdenis deden hebben afgelegd. Misschien al lang geleden, maar u herinnert zich dat moment toch wel, dat u voor in de kerk waar dan ook stond, en dat u op de vragen die u gesteld werden ook, ja, je mag toch zeggen, mag toch hopen, met een eerlijk hart ja gezegd hebt. Maar wat is er van terecht gekomen? Om die belijdenis met goede werken te versieren. Ik noem maar één aspect. Is dat er? Is dat ja? Ja gebleken? In de praktijk? En is het nog ja? En toen we onze kinderen lieten dopen, en toen we beloofd hebben dat we ze in de voorzijde leer zouden onderwijzen, u hebt ja gezegd. Is het ja geweest? Is het ja gebleven? Dat opvoeden in de voorzijde leer, dat voorleven en dat voorgaan in de weg die naar de godzaligheid leidt. Die kinderen meenemen op die weg. Toen u trouwde, voor in de kerk stond en een moment meemaakte waarop u ook geknield voor Gods aangezicht lag. En voor Gods aangezicht De zegen die bij hem vandaan kwam afsmeekte. Maar vooral op dat ogenblik dat u de plichten, de huwelijksplichten op u nam voor Gods aangezicht. U hebt ja gezegd. Is dat ja echt ja geweest? Of is dat huwelijk intussen zo vermolmd en zo weinig waard geworden? En komt er van die plichten tegenover elkaar zo weinig meer terecht, dat ook daaruit blijken moet, ik ben eigenlijk niet meer dan een leugenaar. Wie kan zeggen dat hij vrij is? Moeten we niet allemaal betuigen en belijden voor Gods aangezicht, dat we meinedigen zijn geweest, zo vaak? En wat hebben we dan nodig? Twee dingen, gemeente. Het zijn altijd weer dezelfde dingen die bij de prediking van de wet aan de orde komen. Wat hebben wij als zondaren, als door God veroordeelde mensen nodig? Altijd weer hetzelfde. Als we ons leven bezien in het licht van Gods heilige wet, dan is het eerste wat nodig is dat de Heere vergeeft. Vergeeft. Dat we ook met die zonde van mijn eet, dat ons ja geen ja was. En ons nee geen nee was. Niet alleen in de kerk niet, maar ook in de dagelijkse conversatie en in de omgang met elkaar. Dat we zo vaak onbetrouwbaar zijn geweest. Dan hebben we dat misschien voor anderen weten te verbloemen en vergoelijken. Maar dat we het voor ons eigen geweten toch wel weten. En dat we God het ook weet. God die het hart kent. Dat we met dat verdorven bestaan, dat leugenachtige en meinedige bestaan, mogen komen daar waar het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat is het eerste. Dat is het eerste wat nodig is. Dat dat bloed van Christus op ons gesprenkeld wordt. En dat de zonde van het onnodig zweren, dat gebeurt ook. En dat de zonde van het valselijk zweren, dat de zonde van het leugenachtig zijn en het onbetrouwbaar zijn voor God en voor mensen, dat die zonde onder dat alles bedekkende bloed van Christus mag worden toegedekt. En het tweede wat nodig is, behalve de vergeving door het bloed van Christus, dat is ook de vernieuwing, want dan mag het zo toch niet blijven. En dan zal iemand die toch door de genade Gods de waarheid leerde lief krijgen, die wedergeboren is, die van boven geboren is, die een nieuw schepsel geworden is in beginsel, die een nieuwe natuur kreeg, die zal toch die oude mens gaan haten. En die zal toch die zonde die in hem overgebleven is ook gaan schuwen en mijden. En die zal toch ook begeerte krijgen om waarlijk betrouwbaar te zijn naar God en naar mensen toe. Vernieuwing van ons leven. Dagelijkse bekering. Opdat het waarheid mag zijn in ons binnenste. Opdat we niet langer die neiging hebben om te liegen of om de waarheid te verdraaien, maar om de waarheid te beminnen en in de waarheid te wandelen. Vernieuwing. Door het voortgaande, door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Die dingen hebben we nodig. Zijn die dingen bereikbaar en beschikbaar? Als ons hart ons nu slaat, en als Gods woord ons veroordeelt, en als we in het licht van Gods wet, als die wet toegepast wordt door de Heilige Geest, er niet onderuit kunnen, maar moeten gaan bekennen dat wij ook op dat punt gefaald hebben en dat we hier ook voor Gods heilig oog schuldig staan. Woordbrekers blijken te zijn. Als ons hart ontslaat en als we weten dat er vergeving en vernieuwing nodig is, waar zullen we het dan zoeken? Is het beschikbaar? Ja, het is beschikbaar, het is verworven door de Heere Jezus. Ik zei zo pas al, de Heere Jezus die zei, zweert ganselijk niet. Hij heeft toch ook aanvaard dat er situaties zijn dat de mens onder ede komt te staan. En dan denk ik aan die passage uit het Lijdensevangelie. De Heere Jezus voor zijn Joodse rechters is gebracht, voor het Sanhedrin. En als er valse getuigen zijn geweest, de een heeft dit gezegd, de ander dat, kon de hoge priester niet veel mee beginnen. En toen de getuigenissen kwamen die op elkaar leken, bleken ze toch niet helemaal overeenkomstig te zijn en in overeenstemming te zijn met elkaar. De hoge priester en de Joodse raad konden er ook niet veel mee beginnen. Want de wet zei immers dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. Maar dan moeten die getuigenissen ook wel echt met elkaar overeenstemmen. Maar dat was in die situatie niet het geval. En wat moeten ze dan doen? Ze willen Jezus ter dood veroordeeld hebben. En ze kunnen geen grond vinden om dat doodvonnis uit te spreken. Wat moet de hoge priester dan doen? En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u. Ik stel u onder ede. Dat mocht zo'n rechter doen. De eed van de verdachte. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij de Christus, de Zoon van God, zijt. En toen heeft de Heere Jezus niet geprotesteerd en toen heeft hij tegen de hoge priester niet gezegd: u mag van mij geen eed vragen, want we mogen niet zweren. En ik mag niet onder ede gesteld worden. Toen heeft hij het aanvaard dat deze rechter een bezworen heeft. En van hem een eed heeft gevergd. En als Jezus gaat antwoorden, dan antwoordt hij onder ede. Dan antwoordt hij voor Gods aangezicht. En dan roept hij God tot getuige. Dat God het hart kent en de waarheid kent. En dat God hem mag straffen als hij vals zweert. Zo antwoordt Jezus: gij hebt het gezegd. Ik vraag u, zei de hoge priester, of gij de Christus zijt, de Zoon van de levende God. En Jezus heeft gezegd onder ede: ik ben het. En toen hebben ze hem veroordeeld. Toen Jezus onder ede moest betuigen dat hij de Christus was. Toen Jezus, de mond der waarheid, nooit is er bedrog in zijn mond geweest. Nooit is er zelfs maar een leugen in zijn gedachten geweest. Toen Jezus vernederd werd, alsof hij de eerste, de beste zondaar was, die onbetrouwbaar was en wiens getuigenis pas waarheid kon geacht worden als hij onder ede betuigde. Voelt u, de Heere Jezus wordt op dat moment ook vernederd. Alsof hij een zondaar is. Die onbetrouwbaar is. En Jezus aanvaardt die vernedering. Hij laat zich ook zo behandelen. En hij doet dat ten behoeve van leugenaars. En hij doet dat ten behoeve van meinedigen. Om zo voor hen verzoening te verwerven. En als hij straks naar het kruis gaat, dan draagt hij in zijn lichaam ook deze zonden van zijn volk aan het hout. En dan worden ook deze ongerechtigheden aan hem bezocht. En dan wordt ook dat oordeel dat over hen gaan zal, aan hem voltrokken. En daar ligt de bron van de vergeving. Zo goed als ook de bron van de vernieuwing. Daar heeft hij door zijn bloedstorting de schuld weggenomen. Daar heeft hij door zijn bloedstorting de levendmakende en de vernieuwende geest verworven. Waardoor en de vergeving en de vernieuwing in het leven van zichzelf schuldig wetende zondaren een feit kan worden. Ziet u hoezeer u hem nodig hebt? En wat is het een zegen dat ons bij de prediking van de wet iedere keer weer gewezen mag worden op de wetsvolbrenger. Op de volkomen gehoorzame knecht des Heren, die met zijn gehoorzaamheid al de geboden gehouden heeft. En die met ook zijn lijden en zijn sterven het oordeel Gods op de overtreding van de wet gedragen heeft. Wat een zegen dat het evangelie ons verkondigd mag worden als de wet niet anders kan doen dan ons onder het oordeel besluiten. Ziet u hoezeer we hem, die vernederde borg, nodig hebben? Of hebt u hem niet nodig? Als u denkt dat u hem niet nodig hebt, dan is dat omdat u nog nooit een blik in uw eigen hart geslagen hebt. En nog nooit beseft heeft, echt beseft heeft, wat het is om zondaar te zijn. Schuldig aan al de geboden Gods, ook aan dit gebod. Maar als we daar erg in gaan krijgen, als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken. En als we niets meer overhouden om achter te schuilen en om mee afgewassen te worden. Dat de vuilheid van onze ongerechtigheid verdwijnt. Als we niets meer overhouden. Als de Heer alles uit handen slaat. En als we niets anders meer hebben dan een schuldig geweten. En een wet die ons aanklaagt. En een leven dat verloren is. Wat wordt dan dat evangelie van die zaligmaker dierbaar? Wat krijgen we er dan een begeerte in om hem te mogen kennen? En om van zijn verdiensten te mogen leven. Als wij niet anders meer hebben dan schuld en ongerechtigheid. Dan is die borg zo begerenswaardig. En dan is dat bloed van Christus en die geest van Christus zo begerenswaardig geworden. En daar ligt dan het evangelie in. Het evangelie dat God ons laat verkondigen. Een evangelie dat betrouwbaar is, vraagt u. Kunnen we erop aan? Als God ons laat verkondigen dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zijn mijn zonden dan niet te groot? Heb ik dan niet te vaak bewezen dat mijn ja geen ja en mijn nee geen nee is? Heb ik dan niet te vaak de wet van God geschonden, de eed die ik heb afgelegd, gebroken? Heb ik dan niet te vaak en te lang en te overvloedig tegen al Gods geboden me verzet en in onwilligheid en ongehoorzaamheid mijn eigen koers gevolgd? Is het evangelie dat spreekt van de reinigende kracht van Christus bloed echt een betrouwbaar evangelie? Gemeente, hoor nu eens hoe God zich op het niveau van de mens begeven heeft. En hoe God, die niemand heeft die meerder is dan hij, om bij die meerdere te zweren, tenslotte bij zichzelf gezworen heeft. Ik lees u Hebreeën 6. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen, want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgename der beloftenis, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ziet u wat de apostel bezig is te zeggen? Mensen moeten wel eens een eed afleggen, zegt hij, om een eind aan alle tegenspreking te krijgen, en dan zweren ze bij hem die meerder is dan zij. En God, die de erfgename van de belofte overvloediger wilde bewijzen dat zijn raad onveranderlijk is, dat zijn woord betrouwbaar is, dat zijn evangelie de waarheid is, heeft bij zichzelf gezworen. En nu hebben we twee onveranderlijke dingen. Gods woord en zijn eed. Zijn eed. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. Dat is een eed. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeert en leeft. Gods woord is daar. En Gods eed is daar. En nu hebben we twee onveranderlijke dingen. In welke het onmogelijk is. Dat God zou liegen. Zo komt het evangelie naar ons toe, gemeente. Wist u dat? En beseft u dat? Het evangelie van de waarachtige God. Het evangelie van die God die gezworen heeft bij zichzelf. Het evangelie waarin hij zegt dat er bij hem raad is voor zondaars. En dat er in dat bloed van Christus genoegzame kracht tot vergeving is. Zelfs voor de grootste der zondaren. God meent wat hij zegt. En we mogen God die meent wat hij zegt aan zijn woord houden. En we mogen de Heere op zijn onveranderlijk en onfeilbaar woord wijzen. En met de schuld waarmee wij beladen zijn tot de Heere vluchten. En zeggen: Heer, ik ben niet waard dat u naar me omziet. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben niet waard dat u een oog van ontferming op me zou neerslaan. Want mijn hele leven getuigt tegen mij. En in alle opzichten sta ik schuldig tegenover uw heilig gebod. Maar, o God, u hebt het onder ede gezegd. U hebt geen lust in de dood van de goddeloze. Hier is zo'n goddeloze. Hier is zo'n verdorven mens, hier is er zo een die eeuwig uw gramschap waardig is. Maar ge hebt gezegd dat u toch, nochtans, in zijn verderf geen behagen hebt. Mag ik u dan ootmoedig bidden om die genade van Christus en dat bloed van Christus en die vernieuwing door uw geest ook in mijn leven tot openbaring te brengen. En dan is er een volk op deze wereld dat kennis aan die dingen gekregen heeft. Kennis ook aan de bevrijdende kracht van het evangelie. Kennis aan dat bloed van Christus en aan die geest van Christus. En tot hen zegt God. Hij zou het zo niet eens hoeven te zeggen. Maar hij wil ook zijn volk in het strijdperk van dat leven twee onveranderlijke dingen meegeven. Waarin het onmogelijk is dat God liegen zou. En hij geeft het zijn volk dat aangevochten kan worden. En dat er besprongen kan worden door twijfel en door aanvechting. Hij geeft het zijn volk dat zo vaak nog weer de zwakheid van het vlees ondervindt. En de lusten van die oude mens niet bedwingen en beteugelen kan. Zodat ze in de strijd, in de geestelijke strijd, telkens weer onderliggen. En geen sterke wederstand doen. Hij geeft het zijn volk in het strijdperk van dit leven mee. Niet alleen zijn woord. Maar zijn onder ede bezegelde woord. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo, zo zegt hij tegen zijn volk, heb ik gezworen. Gelooft u het dan nu? Gelooft u het dan nu als ik het niet alleen maar zeg, maar als ik ook bij mijzelf een eed zweer, zo waarachtig als ik leef? Wat heeft God gezworen ten aanzien van alle die hem liefhebben en van alle die bij Christus wonden genezing voor hun zieke ziel hebben gezocht. En voor alle die aan de troon der genade hebben gebedeld om het vernieuwende werk van Gods geest. Wat heeft God gezworen? Dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Amen. We zingen Psalm 15, het eerste en het vierde vers. Laten wij danken. Barmhartige God, aan het einde van ons samen zijn gekomen, willen we uw naam ootmoedig danken. Nu gij ons rondom uw woord hebt vergaderd en nu wij samen naar uw woord hebben geluisterd. Naar dat gebod over omtrent uw naam en dan speciaal ten aanzien van het godzalig eedzweren. Heren, we staan schuldig, ook op dit gebied. En weer moeten wij het hoofd buigen en weer moeten we erkennen dat we uw gramschap dubbelwaardig zijn. En weer moeten wij voor uw aangezicht belijden en bidden, ga niet in het gericht met uw knecht. Want wie is er die voor uw aangezicht rechtvaardig zijn kan? Maar Heer, u hebt ons ook het evangelie doen horen. Gelukkig is dat er ook. Uw oordeel, het is verdiend. Maar te midden van het oordeel hebt u aan uw ontferming gedacht en u hebt het evangelie geopenbaard van de Heer Jezus, van zijn bloed, van zijn veroordeling, van de geest die hij verworven heeft. Het evangelie dat u onder ede betuigt. Gij hebt gezworen bij uw eigen heiligheid. Gij hebt gezworen, o God, dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar. Gij hebt gezworen ten aanzien van al degenen die u vrezen, dat ge niet meer op hen toornen, noch op hen schelden zult. Alle die in Christus geborgen zijn, ze zijn geborgen en uw ja is ja. O God, wij bidden van u, doe het ons verstaan. Het een zowel als het ander. Het vernederende en het verootmoedigende en het aanklagende en het beschuldigende. Zowel als ook dat evangelie dat van ruimte en van vergeving en van vernieuwing spreekt. Heere, pas het toe door uw geest aan onze harten. Geef dat we er niet onderuit komen. Dat we de klem daarvan niet kwijtraken. Dat we het gevoelen in onze ziel, de Heere heeft gesproken. En laat uw woord dan meegaan. En laat het ons werkzaam doen zijn. En laat het ons aan uw genadetroon binden. En geef ons geen rust voordat we die kracht, die bevrijdende kracht van dat evangelie kennen mogen. Dat we niet over de zonde heen stappen en denken het komt wel goed. Maar dat we in alle oprechtheid onze zonde belijden om ze kwijt te raken. Daar waar Christus ze overneemt. Heere, zegen ons. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Zegen alle arbeid, ook in het midden der gemeente. Zegen ons, Heere, in ons persoonlijk leven. Zegen ons in onze gezinnen. En maakt u ons betrouwbaar en waar en oprecht. Om Jezus wil. Amen. Psalm 5, het 11e vers. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Het 11e van vers van Psalm 5. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.